Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren in de jeugd en pleegzorg te verzamelen, omdat ik vind dat onze verhalen gehoord mogen worden. Vandaag horen we het verhaal van Merlijn, maar eerst even wat updates. Ik heb afgelopen week ben ik naar een radiostation geweest in Tilburg. Het heet Na Radio en waar ik bij zat heet Lastpak. En bij Lastpak heb ik gepraat over de podcast Jeugdzorgen. Ik mocht 5 liedjes meenemen. Dus ik heb onder andere gekozen voor Moraya, Omarm Mij, Cher, Blessed. En ook nog het liedje van Macklemore, Hintsong volgens mij. En dan nog 2 andere random liedjes die ik wel mooi vond. Dus ja, ik vond het heel leuk om te doen. Was ook heel gezellig. Ik dacht eerst 2 uur lang praten, dat is wel heel lang. Dat doe ik niet eens met mijn eigen podcasts. Maar het was niet echt 2 uur lang aan 1 stuk praten. Het was ook gewoon liedjes tussendoor. En ja, gewoon veel gezelligheid. En ze zijn altijd op zoek naar mensen. Dus mocht jij nou denken van, lijkt me wel leuk om een keer op een radio te zijn, dan kan dat. Je moet er wel naartoe gaan. Dus woon je in de buurt van Tilburg of kan je reizen, dan raad ik het zeker aan om daar even naar te kijken. Als het goed is, staat trouwens de aflevering die ik heb opgenomen online. Die plaats ik dan in de beschrijving. Zo niet, dan doe ik dat volgende week, want dan zal die er zeker op staan. Daarnaast heeft Klaartje van een pleegzorgaccount een stuk over mij geschreven en op haar account geplaatst. Dus het gaat redelijk goed met het marketing en promotie van de podcast. En het is trouwens de week van het Vergeten Kind. En het Vergeten Kind is een organisatie die zich inzet voor onder andere de rechten van jongeren in de jeugd en pleegzorg. En elk jaar hebben ze dus een week wat een thema staat van een bepaald onderwerp dat ze graag willen aankaarten. En dit jaar staat dus in teken van stop het doorplaatsen. Dus stop alle verhuizingen, stop om elk jaar weer ergens anders naartoe te moeten. Daar gaan zij zich dit jaar voor inzetten. En in teken van dat heb ik dus aan jullie gevraagd hoe vaak jullie hebben moeten verhuizen. En I was shocked. I was shook. Ik weet niet. Ik verwachtte op zich wel dat het vaak zou zijn. Maar eerlijk, ik verwacht het niet. Ja, ik weet niet. Ik was er dus echt wel. Ik werd gewoon verdrietig van. Ik heb zelf 6 keer verhuisd binnen de jeugdzorg. En 4 daarvan is binnen 4 jaar. Ja, ik denk binnen 4 jaar, denk ik. 4 à 5 jaar. Toen ik 13 was, toen kwam ik weer op een crisisgroep terecht. En toen ik 17 werd, dat was mijn laatste verhuizing binnen de jeugdzorg. Dus eigenlijk 4 keer in 3,5 jaar, zoiets. En met mijn 6 keer was ik, hoe ik merkte zeg maar dat best wel impact heeft gehad op mij, is dat ik bijvoorbeeld nooit, als ik ergens nieuw kwam, mijn kamer ging inrichten. Ja, dat vond ik altijd heel onnodig, want ik dacht van, dan ga ik het weer redelijk snel eraf halen. En gewoon niet echt per se rust. Of in ieder geval, die rust ervaarde ik echt pas toen ik bij mijn pleegvader ging wonen toen ik 16, 17 werd. Dus die begeleid woningssituatie die ik heb uitgelegd in de eerste aflevering, denk ik. Dus dat is al met 6 keer. En dan ga ik nu even opnoemen wat iedereen heeft gezegd. Oké, het laagste aantal verhuizingen was 3 keer. Maar dat was 3 keer in 1,5 jaar tijd. Dat is toch superveel, oh my god. De hoogste was 22 en die staat op naam van Aisha. En ook Tara, die kwam daarna volgens mij, die is bijna 20 keer verhuisd. 20 keer, hè. En volgens mij kwam zij pas in de jeugdzorg toen zij 13, 14 was. Dus dat is superveel in een hele korte tijd. Iemand zei 17 keer, 4 keer naar verschillende uithoeken van het land, 15 keer, 7 keer, 21 keer, 8 keer, 5 keer, 9 keer verhuisd, 12 keer verhuisd, ongeveer 14 keer. Jason heeft ook gereageerd, 10 keer zegt hij. En volgens mij zat hij 2 jaar in de jeugdzorg. 2 jaar, oh my god. Dus ja, ik vind het een ontzettend belangrijk thema. Ik ben ook heel blij dat het vergeten kind dit aankaart. Ja, en het zou gewoon niet moeten. Maar hoe het systeem in elkaar zit, nu op dit moment, met zeker als je op de groepen woont, dan mag je ook maar maximaal 9 maanden op een groep verblijven. En nu kunnen ze dat natuurlijk wel verlengen. Dat gebeurde bij mij heel vaak. De langste groep waar ik op heb gezeten is 1,5 jaar. En die keren daarna loopt ook wel tegen 1 jaar aan. Maar soms ook korter, doordat ja, er weer iets was waardoor heel de groep eigenlijk moest verhuizen. Dus ja, het is echt, echt niet normaal. Maar ja, vandaag gaan we dus het verhaal luisteren van Marlijn. Even een waarschuwing, of nou ja, waarschuwing. De podcastaflevering, de kwaliteit van de audio, is misschien niet wat jullie normaal verwachten. Maar ik heb echt, echt mijn best gedaan aan zoveel mogelijk rare dingen weghalen. Ik heb dus geleerd om ruis te verwijderen. Ik dacht dat het dus heel moeilijk zou zijn, maar dat bleek dus allemaal heel gemakkelijk te gaan. Dus ik heb het ruis verwijderd. Maar als je in een kamer zit waar het best wel kaal is, dan echoot het best wel. Dus soms kan het zijn dat je Marlijn misschien dan niet heel goed verstaat. Maar ik hoop wel dat je naar zijn verhaal luistert, want hij heeft zo lang gewacht om dit verhaal te delen. En het is ook weer een verhaal wat echt verdient om gehoord te worden. Dus ja, ik zou zeggen, ga er even voor zitten en luister goed. Dan is dit het verhaal van Marlijn. Welkom terug, Marlijn. Wat leuk dat je weer bij Jeugdzorg bent om jouw verhaal te vertellen. We hadden, ik denk, misschien 1,5 maand geleden of zo hadden we een gesprek opgenomen. Maar daarvan was de audio-kwaliteit natuurlijk niet heel supergoed. Nee. Waardoor we jouw verhaal dus eigenlijk niet zo goed konden horen. Dus we zijn hier opnieuw om de podcast op te nemen. En we gaan het gewoon weer opnieuw proberen.
Yes.
Dus leuk dat je hier bent. Zou je jezelf dus nog een keer kunnen voorstellen met je naam, leeftijd, wat je leuk vindt om te doen?
Nou, ik ben Marlijn, 18 jaar. En ja, ik hou gewoon van sporten en ja, gewoon een beetje bezig zijn. Series kijken.
Ja, series kijken. En wat voor series vind je dan leuk om te kijken?
Misdaad.
En wat spreekt jou zo aan daaraan?
Nee, weet ik niet. Vind ik gewoon leuk.
Het is gewoon spannend en zo.
Ja, toch.
Ja. Houd je aandacht vast, inderdaad. En op dit moment ben je iets wat je misschien ook zou willen aanraden?
Nou, gewoon Night Agent, toch?
Ah, Night Agent.
Ik ben voor de tweede keer aan het kijken, seizoen 2. Dus.
Oh, leuk. Ja, ik heb hem nog niet af. Ik zal geen spoilers zeggen, maar ik vond het tweede seizoen wel, tot nu toe in ieder geval, ik denk dat ik bij aflevering 8 ben, wel wat minder leuk dan het eerste seizoen.
Ja, ik vind het leuk.
Ja, hè? Ja. Maar nog steeds wel leuk, want ik hou nu wel een soort van een beetje van de karakters. Dus ik hoop wel dat er een derde seizoen gaat aankomen.
Ja, die komt wel. Dat is wel bekend.
Oh, is dat al uit? Oh, dat is wel
leuk. Ik heb van mensen gehoord in ieder geval. Dus.
Ah, oké. Maar ja, dus series, kijken, voetballen. Zei je dat? Voetballen toch?
Nee, sporten.
Oh, sorry. Sporten. En wat voor sport vind je dan leuk? Of is het gewoon bewegen? Ja,
sportschool.
Ja.
Ja, gewoon gaan proberen 4 keer in de week naar de sportschool te gaan.
Damn, dat is een commitment.
Ja, dat lukt niet altijd.
Nee. Maar hey, geeft niks. Ik vind het al heel wat dat je in ieder geval die instellingen hebt.
Ja.
Want als je gaat sporten, ja, als je naar de sportschool gaat, wat is het eerste wat je doet? Wat is zeg maar soort van je routine als je die hebt?
Ja, ik kom met begeleider mee en die hebben gewoon een programma. Dan doen we benen trainen en dan weer borst. En dan, ja, doe een beetje met hem mee.
Oké, handig. Personal trainers.
Ja, toch?
En zou jij ook iets kunnen zeggen waar jij op dit moment zit?
Ik zit nu op een open groep. Ik heb een 2-op-1 begeleiding, een aparte ruimte. En ja, daar verblijven dan in de middag tot vaak 8:30 ga ik naar mijn kamer. En dan zijn die begeleiders eigenlijk overal bij. In de avond is dan ook nog één iemand die waakdienst heeft voor mij.
Sorry, dat laatste?
Die heeft dan waakdienst, die blijft de hele nacht op. En dan.
Oké. En dus dat betekent dat er dus de hele tijd begeleiders om jou heen zijn.
Ja, ze doen wel zijn eigen dingen. Het is niet dat ze echt helemaal in de gaten houden, maar ze zijn wel overal bij.
En de vraag is natuurlijk, want je bent dus 18, hoe je daar uiteindelijk bent gekomen. Dus hoe is de jeugdzorg voor het eerst in jouw leven gekomen?
Ja, dat kwam. Want ik ben jarenlang misbruikt geweest. En daar was ik suicidaal geworden. En toen moest ik eerst naar een crisisgroep. Dan bleef ik een maandje. Maar werd niet echt heel erg serieus genomen. Dus ging het weer fout thuis. En toen moest ik daar weer langer blijven. En zo ging het weer door. Weer naar een andere groep. En daar ging het helemaal mis. Dus ja, zo. En nu zit ik hier.
Ja, nu zit je hier. Kan je wat vertellen over de tijd dat je suïcide gedachten had en ja, hoe dat dan uiteindelijk is gegaan naar zo'n crisisopvang?
Ja, ik begon gewoon met dingen, volgens gewoon zeggen dat ik niet meer wilde leven en zo. En dan vaak weglopen of naar het spoor en zo. En ja, toen moest ik eerst naar de huisarts, of zo, in niet huis, maar zoiets. En ik kreeg medicatie en zo liep het een beetje op. En toen werd het te gevaarlijk, dus toen moest ik opgenomen worden. En toen wist ik echt, ik dacht dat ik op geen gesprek ging komen, maar ik zat daar en toen zeiden ze, je wordt opgenomen, een busje komt zo, en toen wou ik naar buiten lopen. Toen zei ze, als je weggaat, dan komt gelijk de politie. Maar hun zei tegen mij, het is gewoon een gesprek. Dus
Ja, dus
ik wist het niet.
je wist niet dat je inderdaad opeens ja, weg moest van huis. Ja. En ja, je kampte dus met hele ja, zware gevoelens. Hele lastige periode, lijkt mij. En je zei dus al dat dat voortkwam uit het misbruik dat je is overkomen. Op dat moment had je mensen waarmee je daar kon praten daarover. In de vorm van therapie of met mensen die je vertrouwde.
Ja, ik kon wel praten. Ze hebben meerdere therapieën aangeboden, maar die sloeg niet echt aan. Dus ja, nee, ik kon wel gewoon praten met mensen. Maar een hele aardige regisseur, dus daar kon ik alles mee bespreken over.
Oh, dat is fijn, ja. Ja, zullen we dat stukje nu sluiten en dat je dan verder wilt gaan in je jeugdzorgervaring?
Ja.
Oké, dus ja, opeens na zo'n crisisopvang. Wat was jouw zicht van de jeugdzorg?
Ja, voordat ik daar kwam.
Ja, wat, want ja, je was best wel jong. Ik ben bijvoorbeeld ja, vanaf mijn derde, vierde eigenlijk al in de jeugdzorg terechtgekomen. En daarvoor waren er ook allemaal dingen. Dus ik werd ja, eigenlijk altijd al bekend met jeugdzorg en pleegzorg en dat soort dingen. Maar jij kwam daar later in. Dus ja, wat verwachtte je? Had je een
Ik zag
beeld?
allemaal dingen op TikTok en zo, dus ik dacht, dit is de hel.
Oh, oké. En wat zag je?
ja, gewoon mensen die allemaal negatief praten en zo. Dus dacht ik, oké. Ja. Ik had niet. Ja, ik dacht echt, het is echt zo'n gevangenis. Maar die crisisgroep leek ook op een gevangenis hoor. Dus dat was wel.
Ja. Yeah. Hoe lang heb je daar uiteindelijk gezeten?
De crisisgroep in totaal, denk een half jaar zoiets. Je hoort er twee weken buiten zitten, niet langer. Dus dat was een beetje misgegaan daar.
Ja, want ik neem aan dat ze dus waarschijnlijk geen plek voor je konden vinden.
Ja, dat is wel vaak zo. Plekken is moeilijk te vinden.
Ja. Maar dus na 6 maanden was er een plek gevonden.
Ja.
En waar ging je toen naartoe?
We gingen naar Vught, dat was een besloten groep. En daar ging het helemaal de verkeerde kant op. Uiteindelijk zou ik na een paar maanden separeren. En dan mocht ik om het 30 even uit. Ja, dat was niet echt een fijne tijd daar of zo.
Nee, want dan zit je gewoon 12 alleen op je kamer.
Ja, er was eerst geen kamer. Het was gewoon een ruimte met alleen matras en camera klaar.
Oh, ja, dus ook een hele kale kamer.
Ja. Maar daarvoor was er allemaal dingen afgespeeld. Dus ik snap ze ook wel, maar het was niet heel fijn.
Ja, want inderdaad, wat is er gebeurd dat ze je daar hebben neergezet?
Ja, ik had mijn camera in de fik gestoken. En dat was wel ook een van de drugsvijven en heel veel pogingen gedaan en zo. Dus toen werd het te onveilig en moest vaak naar het ziekenhuis om het binnen inslikten en zo. En ja, daarom moest ik daar. Blijkbaar zat ik daar om te wachten om naar die ziekenhuisgroep te gaan. Maar dat wist ik helemaal niet.
Mm-hmm. Dus, en hoe lang heb je daar dan separeer gezeten? Je zei het net al.
Ja, een paar maanden. 1 maand, 1,5 maand, een maandje of zo. In ieder geval heel lang. Ik kan je niet heel goed herinneren.
Ja, oké. Ik vraag me af, als er zoiets gebeurt, dat je een suïcidepogen hebt, wat is dan de... Ja, hoe helpen mensen jou dan daarna, zeg maar? Naast dan in een separeercel plaatsen?
Ja, nu, op die groep was het gewoon, heb ik gedaan, kreeg consequentie en zo. Dat was daar in ieder geval.
Mm-hmm.
Dan was het eigenlijk meer, oké, wat is gevaarlijk, alles gaan we weghalen. Dat is het meer. In plaats van praten, oké, hoe komt dit? Dus eerst, oké, ga je de kamer leeghalen, alles weg. En dan, ja, dus vraag je niet echt of zo.
Nee, oké. Ja, wat had jij gewild op dat moment?
Ja, gewoon dat mensen naar mij luisteren. En ja, gewoon meer begrip voor met de dwang en zo die ik heb. Ik heb zo'n dwangstoornis. Dat ze dat, ja, gewoon wel wat anders gingen meedelen. In plaats van mij de consequenties geven op die dingen. Want dat werkt niet echt voor mij.
Nee. Dus een dwangstoornis, wanneer is dat opgekomen? Kan je dat zeggen, zeg maar? Ja, wanneer ontdekte je van, hier zit heel veel dwang achter?
Ja, toen die man van misbruik in de hoofdverdachte overleed, toen begon het wel een beetje.
En hoe manifesteerde dat zich?
Wat bedoel je?
Wat was de dwangstoornis voor jou, zeg maar, qua dingen die je dan dwangmatig moest doen?
Ik moest mezelf van binnen beschadigen, dus dingen inslikken en andere dingen. En vooral dat. Ja, precies de dwang, sorry dat weet ik niet te vertellen, maar dat gaat een beetje voor, maar...
Ja. Oké. Nee, dan hoeven we dat ook zeker niet te bespreken.
Fijn.
Ja, dus ziekels.
Ja, dat is wel.
Ja, het loopt steeds inderdaad op van, crisis, niet zo heel nice, daarna besloten, dat was verschrikkelijk, en dan ziekels. Het is alsof ze je trainden. Dus dat is geen fijn vervolg. Of nou ja, ik hoor er voornamelijk niet veel fijne dingen over.
Fijne.
Nee. Dus hoe was Cycles voor jou?
Ja, in het begin, ik kwam daar gewoon met de busje. En dan staat er iemand al met zwarte handschoenen. En die sleurt je letterlijk naar binnen. En ik denk zo, ja, dat was wel heftig. En gewoon wat ik daar heb gezien en zo. Want er waren, ja, 9 van de 10 kinderen zo. Die waren suicidaal. Dus dan, ik had al dingen gezien. Dus,
ja.
En heel veel kamer. Heel veel, je zit meer op je kamer dan op de groep. En je kan, dan, ja, ze zitten alleen maar te rapporteren en niet echt dat ze hulp aanbieden of zo. Ja. En ze vertellen je, ze hadden tegen mij verteld, je blijft dan 3 maanden en uiteindelijk zat het langer dan 1 jaar.
Ja, dat is heel lang inderdaad.
Ja, het is, voor de begeleiding was ook niet altijd even top. Want dan, bijvoorbeeld als ik het dwang had, dan roepte die begeleider dat over de hele gang, dat iedereen het kon horen. En bijvoorbeeld mocht ik naar een concert met een mentor voor mij.
Mm-hmm.
En dan snel, en dan maakte hij in de auto allemaal opmerkingen over collega's van hem. Dat hij die wel zou willen doen en allemaal zulke dingen. Nou, ja, dat vond ik niet fijn. En dan moest hij moest nog eerst naar zijn vriend.
Mm-hmm.
Maar hij was een oudere man, hij weet dat ik dat eng vind, maar toch deed hij dat. Dus toen had hij mijn vertrouwen wel een beetje weggehaald bij hem.
Ja. Ja, want eigenlijk neemt hij jou gewoon mee naar plekken die hij niet deelt met anderen.
Nee, want de afspraak was eigenlijk alleen naar die concert te gaan. Dus, ja, daar ging ik ook vanuit.
Ja, precies. En die opmerkingen in de auto, die waren ook niet oké?
Nee, zeker niet.
En in de vorige podcast zei je al dat je daar iemand dit hebt verteld aan iemand. Wat ook gewoon echt superkrachtig is.
Ja, maar deze niks mee.
Nee, want hoe ging het vervolgens toen je het vertelde?
Ja, ik zei dat tegen. Ik had eerder 2 mentors, had ik. Zei dat tegen die andere. Die zei zo: ja, ik ben hem gelijk. En met een mentje overlegd. Toen zei hij uiteindelijk: hij gaat toch niet doen, want het is wel een goede vriend van mij. Dus ik weet niet eens jouw verhaal. Dat het dan zeker is. Toen hadden ze het toch maar niet gedaan.
Ja. Lijkt me best wel naar, want eerst reageert iemand meteen hoe je eigenlijk zou willen dat hij reageert. Van, hey, ik ga er meteen achterna.
Ja.
En dan later komen ze terug en dan, ja, durven ze dus niet volledig achter je te staan. Gebaseerd op wat jij dus, ja, ze best wel vertelde in vertrouwen. Dat was best wel een kwetsbaar iets wat je deelde.
Ja.
Ja. Ja, en dan zit je daar met dat je weet dat is gebeurd. En het is je mentor. Hoe is er daarna nog iets gebeurd? Hoe ging je daarmee om? Dat lijkt me heel lastig. Van...
Ja. Ja, uiteindelijk ging ik gewoon... ik deed gewoon mijn dingen. Ik had het niet meer over gehad. Ik dacht, ja, laat maar. Heeft toch geen zin of zo.
Ja, dus gewoon echt... Zo naar als je iemand hebt die juist jongeren die dus enorm afhankelijk zijn van de goede zorg van hulpverleners.
Ja, maar dat is niet...
Dat je dat...
We zijn er meer... Ik noem het niet echt hulpverleners, want ze doen niet... Het leek meer op gevangenis hoe ze gedragen dan dat het hulp was.
Ja, want... je ging daar natuurlijk toe met een soort van behandelplan om jou dus hulp te bieden voor de suïcide gedachtes die je had en misschien ook de dwang.
Ja.
Op wat voor manieren hebben ze dat gedaan?
Oh, niet. Gewoon niks. Ze zei tegen mij, onze doel is gewoon iedereen levend houden. Dat waren hun woorden. Ja, want ze zeiden ook, ja, we kunnen geen therapie hier geven, maar er waren gewoon wel 3 kinderen die daar therapie kregen, dus ik snap het niet helemaal.
Ja, dus jij hebt in dat hele jaar geen enkele vorm van therapie gekregen?
Nee.
Dus hoe ging je de tijd door?
Ja, ik knutselde heel veel, ja, gewoon heel vaak boos zijn op iedereen en ja, dat... Ja, ik heb er wel vrienden gemaakt, maar ja, nog steeds niet, is het heel chill of zo.
Dus uiteindelijk want dat moet vaak via de rechter gebeuren.
Ja.
Is er besloten dat je de Seagulls mag verlaten.
Ja, en ik zat er veel te lang. Want ik had het ook heel vaak aan mijn advocaat aangegeven. En hij snapte ook niet waarom ik hem nog zat. Dus ja, dat heeft denk ik ook wel geholpen.
Oké. En daarna?
Nou, toen kwam ik hier.
Toen kwam je hier.
Ja, in het begin was het geweldig, maar uiteindelijk liep het ook weer mis.
En dus eerst de geweldige tijd, want ik kan me voorstellen dat na een gesloten groep, een open groep al, ja, opeens echt heel veel vrijheid is. En
dat ja, het, ik mocht alles op mijn kamer hebben en ik mocht gewoon alleen fietsen en zo na een paar weken. Dus.
Mm-hmm.
Dat is mijn buurjongen, die maakt echt herrie van die Tokio, is echt irritant.
Ik hoor het een beetje, ja. We kunnen wel even wachten.
Juist, elke avond zo.
Oké. Zullen we gewoon doorgaan?
Ja, is goed.
Proberen?
Ja.
Oké. Dus, ja, fietsen, toch?
Ja, ik mocht dan in het begin alleen met de groepsgenoot samen mocht fietsen. Ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld.
Mooi, ja. En ik neem aan dat op de open groep, dat ze daar al wel wat meer een wat serieuzer behandelplan hadden voor jou.
Ja, ik had ook therapie gekregen, maar die sloeg niet echt helemaal goed aan.
Mm-hmm. En wat was de therapie die je had gekregen?
EMDR.
Oh, ja, dat is een heftige.
Ja, die ga ik ook weer krijgen als binnenkort. En daar heb ik echt geen zin in.
Nee, maar als het werkt, dan werkt het ook wel echt heel goed.
Ja. Het begon ook te werken, maar ik vond het te lastig. Dus ik dacht, ja, dat gaat
worden. Ja, het is ook echt super lastig. Echt. Maar ja, succes alvast. Lijkt me inderdaad een best spannende periode.
Ja.
Die je dan aangaat. Maar EMDR, die had je toen even stopgezet.
Ja.
En had je toen trouwens ook al die 2-op-1 behandeling die je nu
hebt? Nee, nog niet.
Die kwam later pas.
Ja, want toen ging ik weer, omdat die open groep maar niet kon hebben, moest ik eerst weer terug naar Christusgroepen, waar ik ook heb gezeten. Ja. Normaal afzonderlijk en zo.
Ja.
En toen kwam ik terug hier, na een paar weken of zo, een maandje, en toen kreeg ik 2-op-1.
Oké, ja. En je had al een paar keer gezegd dat sommige groepen je niet konden handelen en dat je vaak ruzies hebt op groepen.
Ja.
Hoe is dat? En als je er nu op kan terugkijken, wat zou er misschien zijn wat... kan je vertellen wat er in jou omgaat dan en hoe hulpverleners in de toekomst daarop zouden kunnen reageren dat het niet zo heftig wordt uiteindelijk.
Ja, ik was vooral boos op mezelf en zo, maar ik weet dan niet echt op begeleiding, ja. Ze hebben van alles geprobeerd, maar ik denk gewoon meer luisteren naar wat ik zeg en niet, want ik hoor hem al vaker en zo, dan gaan ze dan bespreken en ik hoor alles, dus en dan hoor ik dan, ja, je moet niet te serieus nemen wat hij doet en zo. Dan denk ik zo, maar oké, dus ja, als ze meer serieus genoemd worden, dat is wel fijn.
Dat is juist fijn inderdaad, dat is juist iets wat je...
Ja, en dat was niet helemaal.
Nee, dus inderdaad, het komt voornamelijk meer uit... Vanuit jezelf, zeg maar, komt dat keer je tegen jezelf. Dus ja. Dat hulpverleners het ook niet altijd persoonlijk moeten opvatten.
Ja.
Misschien, ja. Oké, mooie tips. En mooie reflectie ook. Dus ja. Uiteindelijk de 2-op-1 behandeling. Hoe ervaar je dat opeens? Want ja, je gaat van gesloten naar open, naar best wel wat vrijheid, naar 2 begeleiders.
Ja, in het begin vond ik het een hel, maar nu vind ik het wel leuk. Zo gezellig.
Ja, want je hebt 2 mensen die gewoon volledig de aandacht op jou kunnen richten.
Ja, ik hou wel van nabijheid en zo. En dat heb ik nu wel. Dus
Mooi.
Ja, we gaan vaak de deur uit en zo. En dat andere groepen kan dat vaak niet, omdat dan sommige jongeren willen niet. En ja, als ik zeg, ik kan even naar deze winkel, dan gaan we er vaak ook gewoon heen. Dus dat, ja, dat is wel fijn.
Ja, ja, klopt. Dat is inderdaad ook al inderdaad zo'n mooi ding aan een 2-op-1. Want op een groep dan is het vaak inderdaad van dingen moeten gepland zijn. Ten eerste van, oké, we gaan aankomende zaterdag naar dit. Geef aan wie er wel en wie er niet mee gaat. En dan is het vaak ook nog stemmen van, oké, wat gaan we dan uiteindelijk doen?
Ja, precies. Ja.
Het is niet zo persoonlijk inderdaad en ook niet zo spontaan dat kan. Ik weet niet of jij dit weet hoor, maar is dit iets nieuws? Of is dit al, hebben ze dit al een tijdje gedaan?
Zeg maar. 2-op-1?
Ja, deze vorm.
Ja, ik hoor het wel vaker hoor.
Mm-hmm.
Van andere kinderen. Maar je ziet zo vaak 1-op-1 zie je wel heel vaak. Maar 2-op-1 gebeurt ook wel, maar niet volgens mij heel vaak.
Ja. Nou, in ieder geval fijn. En wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die je dan leuk vindt om te doen nu? Als je naar buiten kan. Of naar buiten gaat.
Skateboarden, gewoon een beetje wandelen. Die dingen.
Ja. Ja, dus weer dat sportieve en ook weer in de natuur zijn.
Ja.
Fijn. Fijn. En ja, de toekomst. Hoe lang mag jij hier zitten, zeg maar? Want
geen idee.
Oké. Want van wat ik weet, zit daar dan meestal wel half een einddatum aan, of in ieder geval voorlopige einddatum, dat ze dan weer gaan overleggen van, oké, hoe verder. Maar dit is dus een beetje indefinitief.
Ja, gewoon moet ze eerst therapie komen.
Oh, fijn.
Ja, als die komt, dan gaan, ja, ze gaan wel verder kijken.
Mm-hmm.
Maar ja, dus de komende tijd is dit nog.
Ja. Nee, dat lijkt me ook wel in ieder geval wat rustgevend dan. Ja, we moeten weer verder naar iets. Ik kan nu wel even rusten.
Zeker.
Dus therapie in de toekomst. Zijn er nog andere dingen waar je naar uitkijkt?
Ja, uiteindelijk is het doel begeleid wonen met een hulphond. Dat wil ik echt al heel lang, een hulphond. Dus ja, als dat gaat lukken, dan kan je heel blij zijn.
Ja, nice. Nou, dat zijn mooie dingen om naar vooruit te kijken. Ook best wel weer heftige dingen in de toekomst.
Het is maar zo.
Precies, ja. Het is maar zo, ja. En dat kan jij.
Nou, hoop het.
En als het misschien niet de eerste keer, dan de tweede keer of de derde keer of op een andere manier.
Ja.
Maar ja, zolang je leeft, dan ben je er.
Ja, daarom.
Is er nog iets wat je zou willen meegeven aan de mensen die nu luisteren?
Geen idee. Ja. Zorg dat je nu in de instelling komt. Ja.
Preventie.
Ja.
Sorry?
Ja, zeg het allemaal.
Oh nee, ik dacht van, en iedereen die nu luistert, die in een instelling zit, die denkt nu van, ah shit.
Shit.
Ja, wat hij eerder verteld.
Ja. Alles komt goed, uiteindelijk.
Nee, precies, ja. En met jou gaan we het live zien.
Ja.
Dus, Marlijn, bedankt dat je weer opnieuw wilde zitten in de avond.
Ja, toch.
Om een podcast op te nemen.
Ja. Ja, ik kan het anders niet, want ik mag officieel geen social media. Dus.
Oh, dat klopt inderdaad. Dat mag eigenlijk niet. Maar volgens mij zit jij volop op social media.
Misschien.
En ga je vanavond nog wat series kijken?
Ja, denk ik wel.
Ja, mag dat wel trouwens? Of hoe maken ze daarin? Kunnen ze daarin een verschil maken?
Ja, mag gewoon films kijken. Zo. Ja, ik denk dat ze het hebben geblokkeerd alles. Maar ik heb gewoon weer uitgelogd. Dus
oh,
dat is een schermtijd op. Die heb ik gewoon uitgezet.
Ik dacht al van, ja, hoe... Als je wel internet mag en geen social media, hoe ze dat dan doen. Maar oké. Smooth. Nou, bedankt.
Mag je proberen. Ik hoop dat het nou wel beter verstaanbaar is.
Nou, ik kon je in ieder geval deze keer wat beter horen. Dus mooi. Ik geloof dat dat ook zo opgenomen is. En dat... als het niet is, dan kunnen we weer een andere manier vinden.
Ja, dat is helemaal goed.
Nou, fijne avond nog.
Ciao.
En voor de luisteraars, tot de volgende keer.